Als ik het denk dat ik het gaatje gevonden heb, dan gebruik ik mijn bovenlip. Die band er zo een beetje onder je neus doorhaalt. Ja, het is heel, echt bizar. Maar het werkt wel.
Binnenband snuiven met Paul. Ja. Hoi, leuk dat je luistert en welkom bij de Tweakers podcast, aflevering 135 alweer. En vandaag even zonder Wout, dat hoor je wel. Mijn naam is Arnoud en ik zit vandaag aan de digitale virtuele tafel met Jeroen Horlings.
Hallo.
Jurian Ubachs.
Hi.
En Paul Hulsebos.
Hallo, hallo.
En ja, als en Jur en Paul er zijn en Jeroen erbij, dan heb je misschien wel enig idee waar het heen gaat vandaag.
Auto's.
Elektrische auto's natuurlijk en camera's.
Dat had gekund, ja. Dat had echt gekund.
Ja. Ja.
Maar dat is het niet vandaag. Oh. Vandaag gaat het over retro gaming en remasters van oude games. Iets waar jullie allemaal mee te maken hebben en hopelijk ook veel verstand van hebben. Want ja, met de nieuwe generatie consoles voor de deur is het ook wel eens leuk om een keer terug te kijken natuurlijk. Doen we allemaal straks, maar eerst natuurlijk de highlights. Jeroen, ik begin bij jou.
Nou, wat ik wel een highlight vond is, we horen al weken ook op Tweakers over dat lek in het ISS. Hebben jullie het ook een beetje gevolgd? Dan stel ik me echt zo voor dat ik daar in zit. En het is toch een beetje zo'n soort van ergste droom wat je kan overkomen, toch? Je zit in een ruimteschip, je kunt niet zomaar terug. En er is ergens een lek. Hij loopt langzaam leeg, want je zuurstof gaat weg. En het lek is niet bekend waar het zit. Nou,
jemig, ik zou zweren dat ik het gezien heb in een film.
Het klinkt als een film inderdaad. Een hele, hele enge thriller waarschijnlijk. Maar goed, we horen daar al weken over dat er dus een lek is. En dat het werd steeds duidelijker waar het ongeveer zat. En volgens mij hebben ze eerst al die verschillende cabines, al die verschillende onderdelen die door verschillende landen gemaakt zijn, hebben ze afgesloten om te kijken, is het die? Dus je hebt wel een soort luchtstroom. En nou begreep ik dus dat ze dat lek gevonden hebben met behulp van een theezakje.
Nou, dat vond... Leg uit.
Ja, nou, ze wisten op een gegeven moment wel dat het lek zat in de Russische module. Dan moet je alleen nog achterkomen waar dan precies. Dat kan overal zijn. Het zit vooral ergens achter. Nou ja, zoeken. Toen had iemand dus bedacht, een theezakje. Die is heel licht. Alles zweeft daar natuurlijk. Maar nog belangrijker, hij maakt geen schade. Het is vrij zacht. De thee gaat er niet zomaar uit. Hij kan geen elektronica beschadigen, wat andere voorwerpen natuurlijk wel kunnen doen. En hij zweeft er dus heel netjes mee met die hele lichte luchtstroom die er is. Want die zuurstof wordt natuurlijk ververst en er lekt dus zuurstof. En op die moment, die manier hebben ze dus, zijn ze erachter gekomen waar dat lek ongeveer zat. En hebben ze het gevonden. En nu gedicht met een soort heel specifieke tape, wat ook weer helemaal geschikt is voor elektronica en dergelijke. Nee, geen duct tape.
Ja, ik dacht ook aan duct tape.
Ik ben de term kwijt. Maar iets heel chics in ieder geval. Maar een soort duct tape, ja, maar dan echt heel duur. En dat is natuurlijk een tijdelijke oplossing. Ze moeten het nog steeds het gaan maken. Maar ze hebben in ieder geval nu provisorisch en het lek gevonden en het gedicht. Dat vond ik toch wel bijzonder. En, ja.
Maar is dat een scenario wat klaar heeft gelegen? Zo van, als er een lek is, dan gebruiken we een theezakje? Of hoe is dat?
Heeft gewoon iemand dat bedacht? Theezakje aan boord.
Ja.
Wie heeft
nou,
nog
dan
thee?
Dan denk ik wel geen thee.
Kan het ook met koffiepads?
Ik denk het wel, ja.
Ja, we denken het ook wel eigenlijk inderdaad.
Nee, die aluminium dingen zijn natuurlijk harder. Hè? Dus ja, die kunnen misschien precies wel schade veroorzaken als ze met een beetje snelheid aankomen. Ergens.
En kortsluiting kan het veroorzaken volgens mij. Dus daarom was het natuurlijk wel. Ja, dus ze moesten, het kwam wel redelijk nauwkeurig. In die zin was het wel een beetje Apollo 13-achtig. Van, we hebben een probleem. We moeten het hier lokaal oplossen. Denk allemaal mee. Wat gaan we doen? En dat werd een theezakje. Nou, bijzonder.
Maar ik bedacht mee, Jeroen, als je met theezakjes luchtstromen op die manier kan ontdekken. Als je dan een lekke band hebt en je hebt even geen emmer water of zo'n bakje met balletjes om te ontdekken waar het kleine lek in je band precies zit. Kan je dan ook een theezakje gebruiken om te kijken wanneer de blaadjes een beetje vliegen of zo?
Als jij in je binnenband een theezakje stopt?
In het luchtledige, het liefst ook nog een keer.
Zoiets.
Dan zou dat moeten kunnen werken, ja. Ja, maar gewoon in de huiskamer. Ik heb toevallig gisteren nog een band gerepareerd. Nee, ik ben bang van niet.
Ik heb geen lekker band, maar ik vind het wel heel interessant om uit te proberen voor science.
Ja, precies.
Gewoon deze zakje in je band stoppen, kijken wat er gebeurt.
Waar zit het lek?
Jongens, jullie begrijpen het weer niet. Ik bedoel natuurlijk een theezakje over de buitenkant van de binnenband halen om te kijken wanneer je de blaadjes ziet bewegen op een bepaald punt.
Au.
In plaats van zo'n bakje met balletjes die dan doet op het moment dat je boven het lek zit.
Echt, ik heb het ouderwets geleerd met een emmer water.
Ja,
ja, dat, ja heb ik, dat heb ik ook. Maar soms dan heb ik even geen emmer bij de hand. En dan denk ik, ah, dat moet toch handiger
maar
kunnen.
Maar wel zo'n specifiek bakje met balletjes? Hoe dan?
Ja, dat had ik vroeger wel eens. Maar dat zit nu ook niet meer in die setjes. Van,
dat,
van,
het geeft
van
ze wel een rotzooi, ben ik bang hoor. Met zo'n theezakje met blaadjes.
Goed. Nee, daar heb ik ook weinig fiducie in, denk ik.
Of je combineert de emmer water met het theezakje en heb je gelijk.
Dat is een idee.
Ik gebruik een nog maffere methode. Als ik denk dat ik het gaatje gevonden heb, dan gebruik ik mijn bovenlip. Dat is een heel gevoelig stukje. Dus als je die band er zo een beetje onder je neus doorhaalt, ja, het is echt bizar. Maar het werkt
sorry,
wel.
Mijn mind gaat alle kanten op. Laat me met rust.
Binnenband snuiven met Paul. Ja,
maar die ja, lijm, jongen, echt.
Ja, dat was het, wat het over een fietsband.
Maar Paul, behalve binnenband snuiven, heb je ook nog een highlight?
Nou ja, die was ongeveer net zo merkwaardig als met die binnenband. Ik kreeg een, toen deze coronacrisis uitbrak en we allemaal thuis moesten gaan werken en opeens camera's nodig hadden, hadden we ook allemaal een microfoon nodig. Dus ik kreeg om wat voor reden dan ook vorige week een andere microfoon toegestuurd. De Blue Yeti X. Mm-hmm. Nou zullen de oplettende luisteraars denken, hey, maar die ken ik. Die is helemaal niet nieuw. Dat klopt. HWI heeft er een jaar geleden al een keer een video over gemaakt. Dus hij is helemaal niet zo nieuw. Behalve dan dat er nu een World of Warcraft versie van is. Want er komt binnenkort een uitbreiding voor World of Warcraft. En waarschijnlijk dachten ze, die gekke Wilsenbos die speelt nog steeds World of Warcraft. Dus laten we die microfoon toesturen. Dan gaat hij hem ook bespreken.
Nou, dat doe je dus. Dat horen we.
Bij deze gebruik ik hem in ieder geval. En nou, alleen het uiterlijk is wat anders. Er zitten wat soort runetekentjes op de voet, zodat het lijkt alsof je uit Wilde Varkens komt. Maar daar wou ik het niet over hebben. Ik heb hier in deze bijeenkomst al eens eerder gezegd dat ik wat avonturen beleef in de gemeentelijke democratie van Rotterdam, waar ik woon. Ja. Ik ben actief op het allerlaagste niveau van de gemeentelijke politiek in Rotterdam. En dan heb je dus af en toe wat officiële vergaderingen en zo. Dus ik had vorige week ook zo'n officiële vergadering. En dan, net als nu, dan duurt het even voordat je aan het woord komt en dan mag je een zegje doen. Dus ik was eindelijk in die vergadering aan de beurt om mijn zegje te doen. En toen kwam ik ongeveer zoals nu.
Je stem is nog dieper, Paul. Dat is echt knap.
Heftig.
De belangrijkste eigenschap van die World of Warcraft microfoon is dat je er een aantal effecten bij in kan schakelen, zoals dit. Ik klink nu als een demon uit World of Warcraft. En als je het anders wil, ik klink nu als een ork uit World of Warcraft.
Nou, je klinkt eigenlijk als elke persoon die ooit heeft meegewerkt aan een mediaproductie die niet herkenbaar in beeld en geluid gebracht wil worden.
Ja, precies.
Die klinkt zo.
Paul H.
Precies, nou, dat was ook. Ik kreeg natuurlijk tijdens die vergadering allemaal van die verontruste chatberichtjes, zoals je die onderling kan sturen. Van ja, je klinkt heel gek. Nou, dat was dus ook zo. Maar de algemene consensus was, dat lijkt alsof je een stemvervormer hebt ingeschakeld. Dat was natuurlijk ook zo, maar dan om anoniem te blijven. Dus mocht iemand dat willen, voor in dergelijke bijeenkomsten een manier vinden om je stem anoniem te laten klinken, dan kan dat dus via deze...
Ik weet niet, Paul, maar als jij dat ding gewoon gebruikt en je zegt tegen een van die andere mensen die daar in zo'n vergadering zit, zeg je iets als I feast on your soul. Dan gaat zo'n vergadering gewoon een heel andere kant op, denk ik.
Ja, precies.
Kunnen er ineens knopen doorgehaald worden?
Ik weet niet, ja, dat zou kunnen. Inderdaad, meneer de wethouder, even tussendoor. I feast on your soul. Nou goed, het was een beetje een merkwaardige... Ja.
Maar is dat een knopje of zo op die microfoon? Hoe werkt dat?
Het zit in de software. Mhm. Dat is een setting, ik had ermee zitten spelen, ik had dat ding net binnen, dus ik had er een beetje mee zitten spelen. En kennelijk had ik die setting aan laten staan, want nou ja, ik wil hem over het algemeen wel uit hebben. Maar dat was ik dus vergeten.
En je kunt ook je stem daarmee dieper maken, toch? Wat in jouw geval dus niet nodig is. Maar stel je voor dat je...
Nee, dat lijkt me niet.
Dat soort opties zitten er ook op, volgens mij.
Ja, er zitten ook wat normalere settings in, dat je kan klinken als een broadcaster.
Ja, precies.
Dat soort opties, ja. Maar die zaten er al in, Maar die,
kun je dat eens doen? Klinkt als een broadcast, ik ben heel benieuwd.
Ja, ik ook. Nu willen we echt alles horen, Paul.
Even kijken, volgens mij is mijn stem nu nog lager.
Ja.
Dit is de broadcaster setting. Maar ik denk dat je bij mijn stem niet zo heel veel verschil hoort.
Nou, wow. Ik hoor wel verschil, nou, maar het gaat niet de goede kant op.
Nee.
Nee, maar ik snap wel wat ze bedoelen. Als je inderdaad wat lichtere, wat hogere stemmen, dan wil je juist dat iets diepere geluid hebben. Wat we toch snel associëren met radio-dj's, ja, en dat soort dingen.
Ja. Ja.
Dan krijg je een beetje het juiste effect. Maar als je dat doet met de stem van Paul, dan kom je inderdaad op Satan uit. Ja. Dat is ook een ding.
Ja, dat ook ligt leuk. Bij mij dichtbij. Ja,
ja, ja, goed, wel lekker actueel, ja toch?
Zeker. Nou ja, goed, dat was mijn wat merkwaardige technische hoogtepuntje van afgelopen week. Een rare mix van werk en privé die niet helemaal gepast was.
Maar wel grappig.
Jur, heb jij wat leuks meegenomen?
Ja, over Feast on Your Soul gesproken. Ik ben de afgelopen week aan de slag gegaan met Mario Kart Live Home Circuit.
Oeh.
En dat is, voor mensen die niet weten waar ik het nu over heb, dit is een tijdje geleden al aangekondigd. Je rijdt met een radiografisch bestuurbare kart door je huis heen. En langs gewoon obstakels die horen bij je huis, zoals je koffietafel, stoel, schoenen, je hond, whatever. En op het beeld van een Nintendo Switch, waarmee je dus ook die auto bestuurt, zie je via een cameraatje op de kart waar je rijdt. Dus je hoeft niet naar je kart zelf te kijken. Je kijkt gewoon op je scherm en dan zie je in principe een, voor Mario Kart spelers herkenbaar perspectief. Alleen is het dus nu niet een of andere denkbeeldige Rainbow Road, maar is het gewoon je keuken of je gang of je woonkamer, slaapkamer, kantoor, whatever, you name it. En daar kan je dan zelf een baan maken en rondjes mee rijden. En ik ben daar dus nu een zolang het, op de momenten dat het mag van mijn puppy, ben ik daar flink mee aan het spelen.
We weten nu wie de baas is in huis, Jur.
Zeg je?
We weten nu wie de baas is in huis.
Ja, nee, sowieso. Maar gewoon, ik moet ook zeggen, de confrontatie puppy Mario gaat Mario niet winnen. Dus nee, daar kan geen blauw schild tegenop. Dus dat is iets waar je op moet letten. Ik heb dat verhaal over al meer mensen die hem ook hebben. Ik heb ook wel leuke verhalen gehoord over kittens die aan de slag gingen met Mario of Luigi. Dus dat was daar is zeker iets om rekening mee te houden. Nee, het is heel grappig. Het is eigenlijk heel simpel. Je zet een paar poortjes neer. Die poortjes die herkent het cameraatje ook. Dus hij weet wat poortje 1, 2, 3, 4 is. Zodat hij kan bijhouden dat je de juiste volgorde door de poortjes gaat. En verder ben je helemaal vrij om zelf de route te bepalen. Die teken je eigenlijk als het ware door hem eerst één keertje te rijden. En daarna wordt dat dan de track waar je op kan racen. En racen doe je tegen AI tegenstanders die je op je schermpje ziet. Natuurlijk niet in het echt, want dat zou een beetje gek zijn. Mm-hmm. Of tegen andere spelers die ook zo'n kartje hebben. En dan kun je met maximaal 4 op één baan kun je dan racen. Nou, dat lijkt me super tof, alleen dat heb ik nog niet kunnen doen. Eén, omdat ik een veel te kleine woonkamer heb om op 1,5 meter te zitten met andere mensen, dus dat kan sowieso niet. En twee, dat was eigenlijk wel de hoofdreden, want ja, we leven natuurlijk in een coronatijdperk, dus normaal gesproken zouden er waarschijnlijk nu eventjes georganiseerd worden, waarbij groepjes journalisten dan tegen elkaar konden racen om dat elementje te doen. Maar ja, zoals we allemaal weten, gaat er geen enkel fysiek evenement door, waar dan ook. Dus dat is even iets voor later. Lijkt me wel heel hilarisch hoor, maar ik was aan het spelen. Maar ik moet wel zeggen, als je dan 3 hoog ergens in Amsterdam woont op pakweg 55 vierkante meter, dan kom je toch de limits van je appartement wel snel tegen. Ja. Om 2 redenen. Eén, mijn huiskamer kan net een baantje kwijt, maar niet veel meer dan dat. En als je dan denkt, maar dan pak je toch de gang en de keuken erbij. Ja, maar als er een muurtje tussen jou, tussen de switch en de kart komt, dan gaat het signaal heel snel omlaag en eigenlijk 2 meter voorbij de eerste hoek ben ik kwijt. Dus,
dat was jammer.
Dat was wel een
Je kunt niet door het hele huis heen dus op die manier.
Nee, je kan hier niet, tenzij je inderdaad meeloopt of op een heel strategische plek gaat staan waarbij je inderdaad links je woonkamer hebt en rechts misschien een andere ruimte. En als jij in het midden staat, dan lukt het aardig. Maar het bereik van dat ding is niet heel top.
Maar dat werkt gewoon via wifi of bluetooth of zo? Of,
Ja, wifi. Je connect door de camera van je kart te richten op je scherm. Daar staat dan een QR-code. Op die manier maken ze connectie met elkaar en vanaf dat moment kun je rijden.
Oh, dat is heel makkelijk. En hoe doet hij het eigenlijk met dingetjes die op de vloer liggen? Dus weet ik wel, als je tapijt hebt liggen of zo, of een kleedje. Hopt hij daar gewoon overheen of rijdt hij daar tegenaan?
Ja en nee. Hij is vrij laag. Dus het is echt, als het hobbeltje hoger is dan een centimeter, of misschien zelfs 0,7 centimeter, dan haalt hij het meestal niet. Maar wat eigenlijk veel irritanter is, als je een drempeltje hebt die wat breder is, dan zijn de voorwielen er overheen voordat de achterwielen bij het drempeltje zijn. En dan voel je misschien een klein beetje aankomen. Dan sta je dus stil bovenop een drempel en dan zal je toch je eigen kart moeten gaan redden. Dus dat zijn wat kleine beperkingen om rekening mee te houden. Nou, ik vind het concept echt heel tof. Ik denk ook dat het in andere tijden, wanneer mensen makkelijker bij elkaar kunnen komen, echt super succesvol zou kunnen zijn. Misschien ook nog wel gaat zijn op een wat later moment. Ja, dit is natuurlijk niet het moment voor een product als dit. En daardoor, omdat ik nog niet de volledige meerwaarde hiervan echt kan ervaren, voelt het een beetje gimmicky. Ik ben er eigenlijk al op uitgekeken, terwijl zo heel veel heb ik het niet eens gespeeld. Maar ja, in je eentje spelen tegen de computer, hoe leuk je baan thuis ook is. Misschien helpt het ook als ik een veel grotere woonkamer zou hebben en allerlei verschillende soorten banen zou kunnen maken. Dat zou helpen. Maar ja, ik denk toch echt dat het samenspel hierbij wel nodig gaat zijn. Maar dat betekent dus ook wel dat iedereen die meedoet ook zo'n setje gekocht moet hebben voor €120. Dus dat, de hele set met kaart en al erbij is €120. De software is gratis te downloaden. Dus dat betekent wel dat als jij die software op jouw Switch downloadt en je leent mijn kaart, dan werkt dat werkt wel. Dus je kan dan ook gewoon spelen. Maar als wij tegen elkaar willen spelen, ja, logischerwijs, dan hebben we allebei een kaart nodig. Dus dan zul je hem ook moeten kopen.
Dat vind ik wel echt een forse hobbel. Want dat kost 2 keer zoveel als een gemiddeld Switch spelletje volgens mij.
Een forse hobbel, mooi.
Ja.
Nee, klopt. Het is niet eens bewust. Wat dat betreft is het natuurlijk een game en een radiografisch bestuurbaar autootje in één. Nou, ik heb toevallig zijn er ook van die Mario Kart radiografisch bestuurbare auto's zonder game op de markt. Die kosten ongeveer €60-70. Nou ja, tel er een game bij op en dat komt ongeveer wel uit. Dus daar zal het in liggen. En wat ik verder nog even wilde zeggen, ik vind het is heel erg makkelijk. Omdat alles wat erin zit, bijvoorbeeld die poortjes, die zitten al in elkaar. Je hoeft ze alleen nog even uit te vouwen. Het is van datzelfde materiaal volgens mij als waar alle labo dingen van gemaakt zijn. Dat redelijk stevig karton is. Je vouwt ze uit, zet het neer en het gaat echt allemaal. Ik denk dat ik haal het uit de doos en binnen, zal het zijn geweest, 5 à 10 minuten, was ik al mijn baan aan het bouwen, zeg maar. Dus dat is allemaal super makkelijk. Ik vind het erg leuk, maar ik denk dat Nintendo even geduld moet hebben tot iedereen een coronavaccin kan gaan halen voordat dit echt gaat exploderen.
Maar behalve dat het leuk is en op het moment dat je het ziet, denk je ook, wauw, dit is echt tof, dat wil ik wel een keer proberen. Waarom maakt Nintendo dit? Want hier zit natuurlijk veel tijd en moeite in en ze kunnen het niet voor iedere franchise maar herhalen, dus dit is een eenmalig iets, denk ik. Waarom zou dit bestaan?
Nintendo experimenteert natuurlijk best wel flink.
Ja, ik wilde zeggen omdat Nintendo inderdaad.
Ja, dus in de tijd van de DS probeerden ze al iets met AR te doen. Dat werkte aardig, maar dat kwam nooit echt van de grond. Maar voor de rest, met dat hele labo gedoe dat Jur al aanhaalde, wordt het natuurlijk ook flink geëxperimenteerd. Dat is precies zo'n product van, tof, maar waarom en gaat het ooit miljoenen verkopen? Ik kan het me niet voorstellen. Met Ring Fit hebben ze dan weer wel een enorme hit gescoord. Dat is ook zo'n product van, wat een merkwaardig iets. Maar dat is nou echt een coronaproduct. Het verkoopt dus allemaal.
Dat is eigenlijk de anti-Mario Kart. Want die was perfect voor in de coronacrisis. Juist. En deze is perfect voor niet in de coronacrisis.
Maar ik vind het heel tof dat ze het doen, Arnoud. Ik vind het echt fantastisch dat ze het wagen in zo'n tijd, die toch inderdaad wat gewaagd is om dit soort producten op te maken.
Ja, ik zou je nog vertellen. Wij zetten natuurlijk, als we nieuwe dingen binnenkrijgen, er wel eens wat op onze persoonlijke social kanalen. Althans, ik wel. En ik heb in voorgaande weken één of twee fotootjes geplaatst van de Series X die toen binnen was. Waar ik op dat moment mee aan het testen was. Nou, daar kreeg ik een paar reacties op. En van de week heb ik dus een fotootje geplaatst. Als ik in mijn huiskamer Mario Kart Live Home Circuit aan het spelen was. Mijn hele freaking inbox op Instagram liet vol. Iedereen, wil ik ook.
Kan ik bij je langskomen? Ja.
Zoveel meer interesse dan in een hele freaking nieuwe console. Want ja, en dat is toch wat Paul ook een beetje zegt. Nintendo houdt van experimenteren. Dit is in die zin iets heel nieuws. Het heeft ook echt, simpel, laat ik dat vooropstellen, het heeft echt zijn charme wel om je eigen huiskamer vanaf een heel ander perspectief te zien. Dat je ineens ziet dat je de onderkant van een kastje ook wel eens een keertje moet afnemen, bijvoorbeeld. Dat soort dingen, dat zie je dan ineens allemaal. Of gewoon dingen die onder de bank liggen, die je dan ineens kan zien vanuit het cameraperspectief. Dat soort dingen.
Nee, je vindt ineens alles terug in je woonkamer.
Ja, precies. Het heeft absoluut zijn charme. Het is nieuw, het is specialer. En Mario Kart zelf is natuurlijk nog steeds, ondanks dat er al heel lang geen echte nieuwe Mario Kart game verschenen is, nog steeds heel populair. Dus de interesse in dit product belooft wel groot te zijn.
Ja, het valt me ook op, Paul, dat Nintendo heel erg goed is in dingen ontwikkelen waarvan je in één oogopslag ziet van oké, dat wil ik, dat is tof. Dat is, zeg maar, ze denken volgens mij bij de productontwikkeling ook al ontzettend na over marketing, of niet?
Zeker. Maar ik heb meer zoiets, er zit een soort kinderlijke nieuwsgierigheid en speelsheid vaak in de producten die, mm-hmm. die op de een of andere manier leidend mag zijn. En dat wordt dan, wat jij zegt, op een hele goede manier wordt dat in de markt gezet, marketing omheen gepleegd. Maar het toffe vind ik dat, ja, juist dat speelse element die in het product zelf zit, dat mag. Dat ja. ze van dat soort producten op de markt durven brengen. En natuurlijk ga je daar marketing tegenaan gooien, anders gaat dat nooit verkopen. Maar marketing is volgens mij een stuk makkelijker als het product zelf aanspreekt, leuk is, tof is, gaaf is, weet ik wel wat, noem het maar op.
Ja, inderdaad.
Ja.
Zo.
En ik wou het tot slot van de highlights nog eventjes hebben over, mag ik het opvallendste lek van de afgelopen week noemen? Dat mag ik. De Galaxy.
Ik vind het raar, want we hebben net over een Lex PlayStation gehad.
Ja, nee, niet, denk ik, hè?
Ja, nee, ik trek hem terug. Dat kan niet. Nee. Het is het ene opvallendste lek en je kan het niet dichten met een theezakje. Oh. Namelijk de Galaxy S21. Die kwam naar buiten via een bekende smartphone lekker. Daarvan zijn er een paar op de wereld. Dit was er één van. En er waren twee opvallende dingen. Ten eerste, hij komt eerder uit. En dat is iets wat we in coronatijd zelden horen, namelijk meestal worden producten uitgesteld, de nieuwe iPhones, maar ook veel andere producten komen iets later uit of hobbelen tegen de deadline aan, omdat het lastig is om producten te ontwikkelen in coronatijd, omdat reizen beperkt is en daardoor mensen niet fysiek bij de fabriek kunnen staan om te kijken of het allemaal goed is gegaan bij de eerste prototypes. Maar hij zou in januari uitkomen, terwijl de S20 en de S10 en de S9 en de S8 daarvoor allemaal in februari of maart kwamen. En ten tweede, dit was voor het eerst dat ik denk, dit is een echt polariserend ontwerp voor een Samsung-telefoon. Meestal zoeken ze toch een beetje veilig met ontwerpelementen dat je denkt, ja, nou, dat ligt wel ongeveer in lijn met de rest van de markt, behalve hun vouwbare telefoons, die zijn echt anders. Maar een mainstream Galaxy S is altijd een beetje middle of the road. Het stoot niemand voor het hoofd. Maar deze heeft een camera-eiland dat doorloopt tot aan de bovenkant en de zijkant. Dus in plaats van een camera-eiland wat gewoon een afgebakend gedeelte is, is het zeg maar het bovenste kwart. Maar dan niet het kwart, maar minder dan dat. 1/5 of 1/6 van de telefoon. Is een zwart vlak voor de camera's die erop zitten. En dat vond ik een beetje gek. En ik dacht van, dat is raar. Ik vind het persoonlijk niet mooi. Heb je het ook gezien, Jeroen?
Ik heb het gezien.
Heb jij er een mening over hoe het eruit zag?
Ik heb niet heel erg lang bestudeerd, moet ik zeggen. Maar het zat allemaal een beetje aan de rand ook, toch? Aan de zijkant. Ja. En op zich, dat idee, dat vroeger was dat natuurlijk normaal. Hè? Dan had je één cameraatje en de één had die exact in het midden. Maar ook heel veel fabrikanten, Sony en iPhone, die hadden dat helemaal in de hoek weggestopt. Dus misschien valt er wel wat te zeggen. Ik vraag me alleen af of je niet snel met je vingers daartegen aan gaat komen en vingerafdrukken af te laten en dat soort zaken. Maar het ziet er minder mooi uit en minder gebalanceerd. Maar ja.
Ja, dat idee had ik dus ook een beetje. Het ziet er zo asymmetrisch uit. En met een camera-eiland is het natuurlijk ook zo. Maar dan is het nog een afgebakend dingetje. Het is echt anders. Je hebt wel gelijk trouwens. Als zo'n camera linksboven zit. En daar zit hij echt heel vaak bij nieuwere telefoons van de afgelopen jaren. Volgens mij was de S10 was de laatste met een echte centrale camera achterop. En je zit er inderdaad, ik zit er heel vaak met mijn vingers voor. En ik zit ook heel vaak die camera's dan weer af te vegen. Omdat ik dan denk, oh ja, daar heb ik weer vingerafdrukken op gemaakt en zo. Maar is dat iets wat jou dwars zit, Jeroen, als dat zo is? Als de camera op een verkeerde plek zit? Want jij bent iPhone-gebruiker, dus ik denk dat je het wel gewend bent.
Ja, ik ben het wel gewend. Inderdaad. Je moet daar dus rekening mee houden. Ondertussen hoor je trouwens nu hopelijk niet vrachtwagens die de vuilnis ophalen, maar dat terzijde.
moet ook gebeuren.
Ik fotografeer natuurlijk heel veel, dus ik ben mezelf heel erg bewust van waar die camera zit. En sterker nog, ik fotografeer juist heel vaak van dichtbij. En dan kan het juist een voordeeltje zijn dat die een beetje in de hoek zit. Omdat je dan nog net maar gemakkelijker die camera kunt positioneren op de juiste plek. En misschien zelfs op de kop of iets dergelijks. Maar ik denk voor gemiddeld gebruik dat het wel wat onhandig kan zijn. Omdat mensen, je pakt de telefoon, hou je standaard vast. En dan zijn de vingerafdrukken, valt niet aan te ontkomen. En dat is gewoon echt serieus slecht voor de scherpte. En
maar even, de positie van de lenzen is toch niet zo heel veel anders dan bij heel veel andere hedendaagse telefoons. Klopt. Het gaat meer om het eilandje eromheen dat meer naar de rand geschoven is. Maar dat is meer de behuizing dan de plek van de lenzen, toch?
Ja, klopt. Ik vroeg me ook nog wel even, en dat wilde ik even aan iedereen vragen, zomaar in het algemeen. Ik vraag me af in hoeverre het ontwerp van telefoons nog belangrijk is. Omdat zeg maar, heel veel mensen doen een hoesje omheen. Zien dus niet eens hoe de telefoon er aan de achterkant uitziet. Bijvoorbeeld, Paul, maakt het jou uit hoe je telefoon eruit ziet aan de achterkant? Of denk je, ja, boeien. Ik zoek een telefoon uit op de hoesjes die er zijn.
Dat is wel een beetje een gewetensvraag. Want ik heb altijd wel erg naar het uiterlijk van de telefoon gekeken. Maar ik moet zeggen dat dit... ik heb nu een Pixel 3a. Mm-hmm. En dat is de eerste telefoon waar ik een hoesje om gebruik. En ik weet eigenlijk niet helemaal zo goed. Nou, omdat het is de eerste telefoon met een wat kwetsbaarder achterkant. En ik snap waarom achterkanten van Gorilla Glass gemaakt moeten worden. Maar het was voor mij de eerste telefoon. Of is voor mij de eerste telefoon die dat heeft. Dus voor het eerst dat er ook een aanleiding is, denk ik, om een hoesje te gebruiken. Dus dat maakt het wel minder relevant.
Wacht even, de achterkant van de 3A is toch niet van glas?
Nee, die is van kunststof. Nee.
Ja, ben ik vrij precies. Zeker, want ik heb meer in mijn handen.
Ik zei niet dat hij van glas was, maar
voor mij
de eerste telefoon waarbij de achterkant wat krasgevoeliger is, wat kwetsbaarder is.
Ah, okay.
Niet van metaal.
Nee, precies. Ja. En dus de eerste keer dat ik een hoesje gebruik. En dus wordt het minder relevant.
Ja, voor mij is het een beetje don't be ugly of zo. Gewoon, als hij echt afzichtelijk is, dan koop ik hem niet, maar... En wat je zegt, ik heb wel altijd al hoesjes om mijn telefoon heen. Nou heb ik toevallig dit keer bij de 3A een doorzichtige. Dus als hij een schitterend design had, dan had ik het wel kunnen zien. Maar ja, dan nog valt natuurlijk veel weg omdat je de alle randen en zo afdekt met een hoesje. Nee, het is voor mij je kijkt er wel naar. Ik bedoel, uiteindelijk is dat toch het eerste wat je ziet, het uiterlijk. Maar uiteindelijk vind ik de functies belangrijker, wat er aan de binnenkant zit, belangrijker dan wat er aan de buitenkant zit. En sowieso, het heeft voor mij ook veel meer uiterlijk en veel meer betrekking op hoe dik en hoe groot die is dan op waar exact de camera zit. Of hoe die is vormgegeven, of ik wel of geen bezels heb, of de randjes rond of recht zijn. Dat maakt me allemaal niet zoveel uit. Als hij maar niet te dik en niet te groot is, dan gaat het mee, joh.
Hoe denk jij daarover, Jeroen?
Nou, zo denk ik er ook over inderdaad. Dat geldt eigenlijk voor alles, inclusief auto's bijvoorbeeld. Het is leuk als ze er een beetje leuk uitzien, maar je zit er middenin, je rijdt er zelf in, je ziet hem zelf niet. Ja, dat maakt mij echt niet uit hoe dat voor de rest uitziet als het maar een beetje efficiënt ontworpen is. En zo geldt het ook voor telefoons. Overigens moet ik nog zeggen, ik heb ooit een iPhone 7 Plus gehad en dan ook nog een keer de Jet Black versie. Ik weet niet of iemand dat nog wat zegt. Die was nogal krasgevoelig, zeg maar. En dat heb ik gemerkt, want ik heb dus op dag 1, jawel, een hoesje daaromheen gedaan, wat ik normaal nooit deed. En wat was het gevolg? Er kwam dus stof in dat hoesje met als gevolg 10.000 krassen die er echt totaal niet uitzagen. Dus daarna heb ik hem gewoon lekker zonder hoesje gebruikt.
Geeft karakter, Jeroen. Dat geeft het een eigen identiteit.
Het waren jouw eigen krassen.
Ja. Story.
Ach, weet je, met telefoons en krassen, ik ken mezelf een klein beetje. Ik kom er uiteindelijk toch niet aan. Er komt gewoon een moment dat ik me in mijn broek voel en dat ik ineens merk dat ik mijn sleutels en mijn telefoon in dezelfde broekzak gegooid heb. Ja, en op dat moment is het dus Schrödinger's telefoon. Want dan haal ik hem, dan denk ik van ja, als ik hem nu uithaal, dan heeft hij een kras. Dus zolang ik hem laat zitten, heeft hij dat niet. Nee, maar dat is natuurlijk, dat gaat uiteindelijk een keer gebeuren. Dat weet ik gewoon. Ik ben slordig like that. Dus ja, ik doe er wel een hoesje omheen. Ik bedoel, je moet niet de goden gaan verzoeken natuurlijk. Maar het scherm, dat gaat vanzelf bij mij wel wat kleine krasjes oplopen hoor.
Ja, precies. Ja, ik ben inmiddels ook van team hoesje geworden. Maar ik heb ook een hoesje omdat daar een magneet... in zit. Ja, dat maakt het allemaal niet mooier. Wel functioneler, maar niet mooier. Dus inmiddels denk ik ook van hoe de achterkant er precies uitziet. Lekker boeien. Het is heel makkelijk om nu een brugje te slaan naar het hoofdonderwerp. Want als het er niet uitmaakt hoe het eruit ziet, lekker boeien, maar het moet wel functioneel en leuk zijn. Dan, dan kun je je voorstellen dat je bij remasters uitkomt van games. Laten we daar beginnen. Paul, welke remasters hebben we afgelopen jaren allemaal zien uitkomen? Of welke komen eraan?
Veel. Recentelijk nog een heel aantal. Wat ik heel tof vond was de Mafia Trilogy. Mm-hmm. We komen denk ik zo nog bij remake versus remaster. Of wil je daar nu meteen naartoe?
Ja, ga daar maar meteen
naartoe. Want daarin is... Nee, ik noem nog even snel een paar andere. Saints Row bijvoorbeeld in remaster uitgekomen. We hebben een remake gezien van Final Fantasy VII die erg geslaagd was. En mijn persoonlijk favoriet, Tony Hawk's Pro Skater 1 en 2, helemaal remade. Dus dat zijn goede voorbeelden. Maar die Mafia Trilogie is wel interessant. Omdat, dat zijn natuurlijk 3 games. Dat zou je niet denken bij een trilogie, maar echt waar. En 3 werd eigenlijk een beetje erin gegooid als as is. Wel, dat noemen ze dan Definitive Edition, oké? 2 heette ook een Definitive Edition en was eigenlijk een soort remaster. Wat wil zeggen, hij is iets mooier gemaakt, er is een likje verf overheen, maar verder is er niets veranderd. En 1 is dan echt een remake. Dus die is met ja, gewoon nieuwe, moderne technieken, grotendeels, of bij sommige games echt helemaal, zoals Final Fantasy, helemaal van de grond af aan, opnieuw opgebouwd. Zodat het een, ja, feitelijk gewoon een nieuwe game is gebaseerd op een oude game. En dat is de prefereren manier, dat mag duidelijk zijn.
Ja, dat lijkt me ook. Paul, heb jij nog meer remakes en remasters gezien?
Ja, wat mij betreft zijn de hoogtepunten van de afgelopen tijd de Command & Conquer, die Jeroen besproken heeft. Dus ik pik een beetje zijn onderwerpje. de Warcraft 3 remake, waar heel veel om te doen was. En toch weer Jeroen's dingetje. Age of Empires remakes. Daar zijn er een aantal van. 1 en 2 zijn al gemaakt. En 3 is nu net op de markt. En daar gaat Jeroen nog een heel mooi artikel over schrijven. Maar dat zit wel een beetje in mijn straatje. En eentje die ik ook wil noemen, die een beetje in dit rijtje past, maar toch ook weer niet helemaal. Er is afgelopen jaar een remake verschenen van Duke Nukem 3D. Dat is mijn favoriete game ooit. Maar dat is een fanmade remake. Want dat is natuurlijk een andere lijn in ditzelfde onderwerp. Je hebt de officiële. Maar zeker vroeger had je allemaal van die total conversions die gemaakt werden van oudere games. Maar die dan door fans gemaakt werden met de nieuwe engine. En dat is met deze ook zo. Een groep fans heeft een remake gemaakt van Duke Nukem 3D in de Unreal Engine. En ik vind hem heel erg tof.
Hoe doe je dat? Je gaat zitten op een dag, je denkt, ik ga Duke Nukem 3D remaken. Hoe doe je dat? Wat ga je dan doen?
Nou, zeker vroeger was het heel gewoon dat bij een 3D-engine, zoals die van Unreal, zat er een editor bij die je kon en mocht gebruiken. En dan kon je dus zelf levels maken. En dan zit je een beetje van, ja, god, ik heb de techniek een beetje onder de knie, maar wat ga ik in godsnaam maken? En dan komen veel mensen toch al snel uit bij een soort favoriet level uit een game die ze al kennen. En als je er dan 1 gemaakt hebt, dan kun je er ook wel 2 maken. En zo. En dat wordt vaak een heel project. En een project van jaren. En dan moet je er, moet niet, maar dan zoek je er vaak andere gelijkgestemde mensen bij. En dan doet één de level design en de ander gaat de textures maken. En de volgende die maakt de geluidjes. En zo heb je een heel team. Eigenlijk een soort mini ontwikkelteam. Zoals dat vroeger bij, in de tijd weet ik veel, dat Quake 1 gemaakt werd, bestond het team ook niet meer uit dan 10 man. Mm-hmm. En met zo'n total conversion groepje kan dat nog steeds met een man of 10. Of gebeurt dat nog steeds met groepjes van een dergelijke omvang. En dan allemaal vrijwillig en dan allemaal in eigen tijd en verspreid over heel de wereld. En dan, ik heb een nieuwe texture en nou zo.
Hoe zit dat met rechten dan?
Ja, dat is dus een dingetje. Want er worden nogal wat van die total conversions die worden verboden. Nintendo is heel streng daarin. Mm-hmm. En er zijn wel meer bedrijven die daar heel streng in zijn. Dus dat is absoluut een punt. En wat ik zei, er zijn best wel wat total conversions die dan waren ze helemaal af. En dan wilden mensen ze op de markt brengen. En dan zei de officiële eigenaar van, sorry, gaat niet door. En zie je daar na jaren.
Ja, maar ik snap dit niet. Ik bedoel, dat is toch letterlijk het allereerste wat je doet als je met 10 vrienden van over de hele wereld verspreid avond aan avond tekstjes gaat zitten maken. Dan is dat het allereerste wat je eerst doet van, Gearbox, luister even. Jullie hebben de Duke Nukem franchise. Wij hebben dus iets heel tofs in gedachten en jullie hoeven er niks voor te betalen en wij hoeven er ook niks voor te hebben. Maar we willen het wel graag kunnen uitbrengen als het af is. Wat zeg je ervan? Dan zeg Gearbox, how about now? En dan ga je iets anders doen. Ja, kom op. Dan ga je de hond uitlaten of zo, weet ik veel. Dit is toch te dom voor woorden. Dit kan niet. Dit kan echt niet.
Maar toch zijn er ook andere methoden. Dus je hebt ook mensen die het geheel namaken met andere textures die er heel erg op lijken, maar toch anders zijn. Dus OpenTTD kennen jullie wel. Dat is gewoon Transport Tycoon, maar dan geheel nagemaakt door vrijwilligers. Maar hij ziet er wel zo uit, maar de muziek is anders. De graphics zijn anders. Je kunt wel de originele graphics inladen, maar dan heb je wel het originele spel nodig. Dat soort dingen allemaal. Heb je ook Open RA van Red Alert en Dune 2000 en dat soort dingen allemaal. Dus dat is ook een manier.
Dus als je het bijvoorbeeld Farouk Jukum noemt, dan mag het wel?
Ja. Bijvoorbeeld, ja.
Vet.
Maar de grote hamvraag is een beetje, waarom, want dit zijn de fanmade dingen, dat is ook heel leuk, maar waarom maken bedrijven nieuwe versies van hun oude games? Waarom zou je dat doen?
Omdat die games nog steeds populair zijn. Volgens mij zo simpel. Omdat ze de markt inzien. Dat klinkt heel zakelijk, maar ik denk wel... Het zal een combinatie zijn van dat ze er heel veel verzoeken om krijgen. Ik weet dat dat bij Blizzard, bij Warcraft 3, dat het geval was. Dat heel veel mensen die fans die belagen Blizzard zo van... Ja, Warcraft. En dat ze dan uiteindelijk een soort afweging maken van... Nou ja, we krijgen nu zoveel verzoeken voor deze ene game... Misschien moeten we de mankracht en dus het geld erin pompen om dat toch te gaan doen. En dan maar hopen dat dat uit kan, zeg maar. Ik denk dat het zo gaat.
De mandversie van deze uitleg is geld. Want dat is zo simpel is het natuurlijk wel. Kijk, als je bijvoorbeeld Tony Hawk's Pro Skater even als voorbeeld neemt. Die afzetmarkt is gegarandeerd, omdat... Toen Tony Hawk's Pro Skater 1, maar vooral 2 uitkwam, was heel populair wereldwijd. Het is voor heel veel gamers een speciaal plekje. En die zullen het, ja, uitzonderingen die misschien echt geen tijd meer of echt niet meer gamen, daar gelaten. Maar een groot deel van die afzetmarkt, die koopt het sowieso weer. En daarnaast heb je gewoon een hele groep gamers die later is ingestroomd, die misschien jonger zijn, die Tony Hawk alleen kennen van de mislukte games die daarna kwamen. Die voor het eerst, zeg maar, die classics gaan spelen. En als je een klassieke game gaat spelen die niet remastered is, dan zijn graphics en menustructuren die gewoon uit de tijd zijn. En bepaalde dingen zijn dan echt out of date, waardoor je het gewoon niet meer zo kunt evenaren als destijds. Omdat destijds was het normaal, zag het er goed uit voor die tijd. Dat valt weg. Op het moment dat je die hobbel weg kunt halen, dus gewoon de game kunt bieden, maar in een modern genoeg jasje, dat je in ieder geval niet struikelt over, Jezus, wat is het anno 2020 een lelijke game. Ja, dan heb je dus een unieke kans voor mensen die het nooit gespeeld hebben vroeger, om het gewoon in een game naar huidige maatstaven ook gewoon goed is, nu te evenaren.
Maar zijn het voor 2020 mooie games, of zijn het nog altijd een beetje grafisch?
Ja, dan kom je... Dan kom je op die, wat ik net zei, die tweedeling tussen remaster en remake uit. Over het algemeen, als je een oude game gaat remasteren, er zullen er vast uitzonderingen zijn die ik nu tekort doe, maar dan hou je dezelfde basis. Dus je hebt gewoon hetzelfde doek eigenlijk en je doet er een stukje verf op. Maar het doek wat eronder zit, blijft hetzelfde. Ja. Op het moment dat je een remake maakt, dan koop je een heel nieuw doek. En dan kan je natuurlijk alles mee doen wat je wil. En dan is de uitwerking, als je tenminste een beetje een capabel team hebt, is ook veel beter.
Ja, ja, dus dan ziet het er wel mooi uit.
Dat hangt er een beetje vanaf wat het team wil. Want die teams die zitten een beetje met een dilemma. Hoe modern ga je zo'n remake maken? Als je een hele oude game hebt, zoals Command & Conquer, die Jeroen gedaan heeft, die originele games die waren zo pixelig, dat kun je echt niet voorstellen. Maar als je er een heel gedetailleerde, heel moderne RTS van zou maken, dan ziet het er wel tof uit, maar lijkt het dan nog op de oude? En dat is een beetje het dilemma waar heel veel van die remake teams mee zitten. In hoeverre durf je af te wijken van het origineel? En in hoeverre wil je tegen dat origineel aan blijven schuren? En het ene team kiest ervoor om het wat behoudender te doen. En het andere team dat kiest ervoor om het heel modern te maken. En het frappantste voorbeeld vind ik daar die Final Fantasy remake. Die dit jaar of vorig jaar, wanneer was het? Dit jaar volgens mij alweer is uitgekomen. Daar hebben ze dus echt heel flitsend. Dat is echt een hele mooie game geworden. Nou was het origineel ook al niet zo slecht. Maar dat was wel, dat was wel echt outdated. Maar daar zijn ze echt voor de hele flitsende aanpak gegaan. Maar... bij Command & Conquer, die weer, ik blijf maar het gras voor Jeroen zijn voeten wegmaaien. daar zijn ze dus juist heel dicht bij het origineel gebleven. En het hangt een beetje van de game af wat werkt. Want ik snap wel de keuze bij Final Fantasy 7, maar ik snap ook heel goed de keuze bij Command & Conquer. En ik denk dat in beide gevallen dat ook wel de juiste keuze is.
En dat geldt ook voor Age of Empires, hè? Want deel 1 en 2 daarvan waren gebaseerd op een 2D-omgeving. En ze hebben dus alle textures volledig aangepast. Het ziet er echt veel meer gedetailleerder uit. Maar de basis was inderdaad voor de rest hetzelfde. Het liefst de kaarten. Terwijl Age of Empires 3, kwam natuurlijk in 2005 uit. Toen was alles 3D. Dus dat is ook 3D. Dus in die zin hebben ze wel echt dat als basis genomen. En dus niet gezegd, we gaan Age of Empires 2, wat het populairste is van de drie, gaan we ook in 3D maken. Omdat het tegenwoordig een beetje de nieuwe norm is. En dat vond ik bij Command & Conquer ook inderdaad goed. Dus het ziet er wel meteen, ook al is het verbeterd qua textures, toch een beetje oldschool uit. Tekst bitterig, zeg maar. Maar het speelt wel echt als van ouds. Je hebt wel echt een soort van dezelfde ervaring als destijds. En dat is denk ik wel een beetje het doel. Maar het is heel lastig hoor, dat weet je nu meer van Paul en Jur. Maar want je hebt natuurlijk ook, moet je de AI wel of niet verbeteren? Ja, een beetje misschien. Maar misschien ook niet zoveel dat die AI zich compleet anders gedraagt dan het origineel.
Nou, ik toevallig met Crysis Remastered, dat is heel grappig, want sommige mensen in reviews roemen de AI. En dan kan ik niet anders denken dat je dat dan doet vanuit een oogpunt van, nou ja, Crysis is een oude game, de AI zal niet aangepast zijn, dus het is best knap wat ze destijds hebben gedaan met de AI, daar kan ik inkomen. Maar ik had af en toe wel dat ik gewoon om een hoekje zat. En om de 3 seconden kwam er een volgende bewaker op het geluid af wat ik met mijn gun aan het maken was. En uiteindelijk had ik 15 bewakers op mijn voeten liggen. En dan dacht ik toch wel, nou ja, tegen de tijd dat de derde, vierde aankomt lopen en 3 lijken ziek liggen, dan moet er toch een belletje gaan rinkelen ergens. Maar dat gebeurt dan niet. Dus dat, ja, kijk, je kunt ontwikkeling in games door de jaren heen, kun je niet uitvlakken. Je kunt niet zeggen van, we brengen dezelfde game uit en dat kun je wel doen, maar dan vind ik het fair om kritiek te leveren op de AI, want de wereld is gewoon verder. Dus als jij zegt van, we geven Crysis nu mooier uit, nou prima, dan krijg je kudos voor hoe mooi het nu is, en met de raytracing effecten die ze hebben toegevoegd, hartstikke tof. Maar bepaalde gameplay elementen zijn gewoon out of date, en daar hoef je dan niet aan voorbij te gaan natuurlijk, want ja, er zijn gewoon games die dat in de loop der jaren vele malen beter hebben gedaan. Het zou raar zijn als je daar dan niet iets over zou zeggen.
Ja, dan raak je misschien ook wel, Jeroen, een beetje die nostalgische factor kwijt, of niet? Want je, als je gaat spelen, doe je neem ik aan de trucs die je 20, 25 jaar geleden ook deed. En die werken dan ineens niet meer als het allemaal verbeterd is.
Nou, dat is wel het lastige punt inderdaad. Je krijgt een andere speelervaring wanneer de AI drastisch aangepast is en niet een beetje. Maar idealiter zou ik het en willen. Dus stop die oorspronkelijke AI er ook in, maar geef een optie voor de meest domme dingen, dat je dat, ja. Die tegenwoordig gewoon veel beter zijn, dat je dat een stukje beter maakt. En dat gebeurt niet altijd, helaas.
Dat geldt natuurlijk niet alleen voor AI, dat geldt voor alles. Maar als je kijkt naar de remake van Final Fantasy VII, daar zit nu een real-time combat systeem in. Wat niet, Final Fantasy VII oorspronkelijk was helemaal turn-based. Nou, dat real-time kun je helemaal uitzetten als je dat wil. Maar tegelijkertijd vind ik het een 1000 keer betere game. Dat vind ik een beetje vloek in de kerk. Final Fantasy VII is een all-time classic op de PlayStation 1. Maar ja, ik hou van real-time. Alle actie real-time vind ik het leukst. Gewoon lekker hakken, een beetje rondrennen. Dan ben ik lekker aan het gamen. Ik vind dat turn-based steeds maar weer wachten. Ja, het is tactischer en je kan het dan wat moeilijker maken voor jezelf, want je hebt wat meer tijd. Maar ik vind het niet leuker. Dus dat die keuze erin zit, vind ik fijn. En dat maakt voor mij de remake van Final Fantasy een betere game. Maar ja, goed. Ik wat Jeroen zegt eigenlijk. De keuze is fijn.
Ja, en denk je, Jeroen, misschien heb je het ook aan je kinderen laten zien, weet ik niet. Maar als je nu 15, 16 zou zijn, zou je dan zo'n remaster leuk vinden? Of zou je denken, nou nee, ik ga wel echt iets nieuws spelen?
Dat vind ik lastig om in te schatten, want ik denk dat nostalgie wel een hele belangrijke factor is in deze. Iedereen die Command & Conquer gespeeld heeft, wil dat heel graag nog wel een keertje spelen. Eenmalig of vaker. En als je dat nog nooit gespeeld hebt en je kent de hele reeks niet, is het toch wel een drempeltje. Misschien wel heel nieuwsgierig. Waar hebben al die oudere mensen het over? Even gechargeerd. Maar die zijn weer gewend aan een compleet andere gameplay tegenwoordig dan de RTS'en, die eigenlijk toch een beetje out of date zijn, ja. Helaas. Dus ik weet niet of dat werkt. Ik heb mijn zoontje ook wel een keer games laten spelen uit het homecomputer tijdperk 8-bit uit de jaren 80. Want de spelelementen zijn nog steeds leuk. Maar hij had echt zoiets van, nou, ik vind het niks aan.
Ziet er niet uit.
Ja, het ziet er niet uit. Daar kon hij nog een beetje doorheen kijken, want uiteraard. Maar ook het spel was gewoon simpel. Ja, ik bedoel, Mario-achtige spellen zijn nog steeds leuk. Maar bijvoorbeeld een race-spel uit de jaren 80, ja, dat is nog niet heel erg spannend, zeg maar, vergeleken met wat je nu gedaan hebt.
Dat wordt wel een beetje lastig. Hey, welke remasters zouden we nog graag zien, Paul, Jeroen? Ik kijk toch naar jullie drie. Paul, jij eerst. Welke zou je nog echt willen zien? Welke mis je nog?
Ik ga toch weer terug naar Duke Nukem. Ja, sorry.
En dan niet offense gemaakt. En jij, Jur?
Star Wars Knights of the Old Republic.
Dat is een game uit 2003? Zoiets?
4 uit mijn hoofd. 2003, 2004 dacht ik. Maar hij is zelf veel vaker opnieuw uitgebracht. Maar wel altijd gewoon in zijn originele vorm. En ik heb hem ook op, volgens mij elk platform waarop hij uitgekomen is, heb ik hem weer opnieuw uitgespeeld. Dat is voor mij overigens, als je jezelf afvraagt van, goh, welke game zou ik graag remade willen zien? Het is eigenlijk heel makkelijk. Maar bedenk voor jezelf een game die je, als iemand nu zegt, hier, ga deze game nog een keer uitspelen, dat je denkt, oh leuk, Die game, die wil je remastered zien. Dat is voor mij KOTOR zonder twijfel.
En bij jou, Jeroen?
Nou, er staat één heel hoog op het lijstje. Dat is Command & Conquer Generals. Die is nog steeds speelbaar. Die is uit 2002 van mij, het origine, de opvolger daarvan in 2005. Die is nog steeds speelbaar met heel veel moeite onder Windows 10. Maar het ziet natuurlijk niet meer echt heel erg lekker uit. Maar ik speel het nog wel eens, moet ik zeggen. Command & Conquer Generals zou een opvolger van komen, hè, zoals we weten. Dat ging niet door. Ja, dat vond ik persoonlijk wel heel erg jammer. Hoewel het natuurlijk wel een goede game moet zijn. Maar die stond echt heel hoog op mijn lijstje. En voor de rest natuurlijk, wat mij betreft June 2 in 2000. Maar dat gaat nooit gebeuren, want die rechten liggen nu ergens anders. En dat is een heel moeilijk verhaal.
Ik weet er nog wel één, hoor. Half-Life 1.
Ja, Half-Life ook nog, ja. Zeker.
Maar ja, Half-Life is natuurlijk een beetje... Ja, daarom. Kom eens met die derde uitbreiding, die altijd nog beloofd is. En daarna misschien Half-Life 3 of zo. Dus wat mij betreft doen ze liever eerst dat dan een remake van Half-Life 1. Ja. Maar ik zou hem zeker gaan spelen.
Stel je voor dat ze nu inderdaad Half-Life 3 ineens aankondigen. Doen we net alsof Alex niet al Half-Life 3 was, maar oké. Maar ze verkopen hem alleen maar in een doos waar ook zeg maar de remastered versies van 1 en 2 bij zitten en de episodes. Hoe duur zou die doos dan mogen zijn?
Oh, wat een goede vraag. Nou, Paul.
En daar dan een special edition van? Het is,
het is de enige manier dat je Half-Life 3 kunt spelen. Je moet die doos kopen met al die andere delen er ook bij. Ik denk serieus dat ze €150 kunnen vragen en dat die nog steeds gewoon wegvliegt.
Ja, absoluut. Maar wat zou er gebeuren als die €300 kost? Dan denk ik dat die ook binnen no time uitverkocht is. Ik denk dat daar veel geld voor neergelegd gaat worden, inderdaad.
Ja, ik denk wel dat ze dan op internet, we weten allemaal hoe genuanceerd internet kan zijn, echt gekruisigd worden, maar ja, rechts kruisigen, maar links wel gewoon binnen natuurlijk, dat wel.
Hey, maar Jeroen, als je die oude games wil spelen en het is lastig onder Windows 10, dan is het natuurlijk de volgende stap om een echt oude PC te bouwen om te gamen. En als ik goed ben ingelicht, ben jij dat aan het doen voor een verhaal. Mm-hmm. Waarom zou je dat doen?
Nou ja, precies. Kijk, de meest van de hand liggende oplossing daarvoor, die iedereen wel eens gebruikt, denk ik, is een emulator. Elke homecomputer en elke DOS game en dat soort dingen kun je natuurlijk gewoon via een emulator spelen. Je kunt ze zelfs kant-en-klaar kopen op die manier dat je oude games kan spelen. Maar toch is dat misschien niet altijd helemaal de ideale oplossing. Zeker niet voor een tweaker. Want wat wil die tweaker doen? Die wil bijvoorbeeld mods gebruiken. En dat is vaak weer lastig als je het via een emulator doet. Het is in ieder geval vrij complex. Je wil misschien wel een andere geluidskaart. Want zeker bij, laten we zeggen, DOS games, was dat heel bepalend voor hoe een spel klonk. Was het een standaard een goede soundblaster of clone? Of was het een AVE-32 of zo'n heel duur systeem, zo'n Roland MT-32, zeg maar. Compleet andere beleving, want het complete synthesizer geluid had je dan. En hetzelfde geldt ook weer voor grafische kaarten. Denk bijvoorbeeld de 3DFX met de Voodoo-kaarten, wat toch echt een revolutie was, met die Glide API. Nou, wil je dat dus weer op die manier ervaren, dan, ja, het kan via een emulator, maar dan loop je toch wel vrij snel tegen beperkingen aan. En dan is het leuk om dat gewoon in het echt te gaan namaken. Want dan kun je tweaken wat je wil.
Maar als je dat doet, hè, waar loop je dan het meeste tegenaan?
Tegen van alles. Het liefst zou je... Kijk, ik heb helaas al die systemen weggegooid. Want je denkt, ja, wat heb ik nou een oud systeem? Ik heb nu een betere grafische kaart. Ik heb een beter toetsenbord. Die oude DIN-aansluiting hoeft niet meer. Dus al die legacy apparatuur, die gooi je weg. Hè. Je 5¼ diskettenstations, 3,5 inch floppy drives, weg ermee. Tot het moment dat je denkt, hey, ik heb wat floppies liggen, maar ik wil het toch veel kunnen lezen. Waar je dus tegenaan loopt, is dat je dus tig adapters en andere hulpmiddelen nodig hebt. Want heel veel werkt niet meer op wat we tegenwoordig gewend zijn. En je had IDE harde schijven, maar ook IDE CD-ROMs. Dus floppy disk aansluitingen. En wat je dus nodig hebt is een enorme berg met adapters. Maar die zijn echt overal te krijgen. Dat is wel heel erg makkelijk. Dus
echt waar?
Zowel in Nederland als natuurlijk in het welbekende China voor een paar euro. Dus je kunt IDE naar SATA adapters gebruiken, maar je kunt ook IDE naar SD kaartjes opslag gebruiken. Dus je kunt dan een SD kaartje of een compact flash kaartje als je harde schijf gebruiken, wat eigenlijk veel praktischer is. Want die oude harde schijven waren ook al niet zo snel. Dus zo'n flashkaartje is vaak even snel of sneller zelfs. Je hebt dus een enorme hoeveelheid kabels nodig en adaptertjes. Maar dat is het makkelijkste.
Ik kan me voorstellen dat het lastigste is om de juiste drivers te vinden. Voor al die oude grafische kaarten, geluidskaarten. Want die heb je wel nodig. En die zitten niet standaard in Windows. Die moet je allemaal ergens vandaan halen.
Ja, heel goed punt. Dat is lastig, maar het is eigenlijk wel bijna allemaal te vinden. Het is natuurlijk het makkelijkste als je dus een kant-en-klaar PC hebt waar die drivers op staan. Dat zal het fijnste zijn. Als je losse hardware koopt, dan is het natuurlijk fijn als daar als het oorspronkelijke cd'tje of misschien zelfs de diskette nog bij zit. Dat is helaas vaak niet het geval. Dan is het wel handig voor aanschaf om even te controleren, zijn die drivers wel nog ergens te downloaden? Want als het niet zo is, inderdaad, dan heb je er gewoon eigenlijk helemaal niks aan, want dan werkt het niet goed. Maar er zijn allerlei verschillende sites die gespecialiseerd zijn in juist het bij elkaar harken van al die drivers. Dus er zijn wel heel veel locaties waar het nog kan. En zelfs als je kijkt naar bijvoorbeeld een fabrikant als Dell, die heeft zelfs voor nog hele oude laptops uit jaren 90, waar je gewoon nog kant-en-klaar alle drivers voor alle onderdelen voor kunt downloaden van zowel desktops als laptops.
Wat ik me afvraag, hè? Want je hebt het over downloaden en PC's die draaien op oude besturingssystemen natuurlijk. Hoe doe je dat veilig? Want op het moment dat je een besturingssysteem aan een PC met een besturingssysteem dat eigenlijk niet meer ondersteund wordt aan internet hangt, dan zet je natuurlijk de deur open voor gigantische problemen op je netwerk.
Klopt. En het probleem is zelfs nog groter dan dat. Want Windows 98 en XP, die werken en de hardware die daarbij hoorde uit die tijd, die werken niet met de moderne wifi-standaarden die wij kennen. Dus LFN, ja, dat kennen ze niet. En web en WPA1 wordt nog steeds gebruikt, want WPA2, dat kennen ze ook niet. HTTPS kennen ze ook niet. Dus je hebt echt in die zin wel een probleempje. Dus wat je het beste zou moeten doen, is een apart netwerk maken. Echt een gasnetwerk, wat alleen maar bij het internet kan, maar niet bij je thuisnet. Werk, want de kans dat er iets naars op gaat komen is denkbaar. Hoe erg is het dan? Stel je voor, je krijgt een virus. Nou, dan heb je dus een flashkaartje. Je hebt vast wel een kopie gemaakt. Dus die haal je eruit. De andere stop je erin. En klaar ben je. Maar het is zeker wel iets waar je heel alert op moet zijn. Dat is absoluut waar.
Of kan je niet het beste gewoon alle drivers downloaden op je gewone, nou ja, wat je daarvoor gebruikt, een laptop of een desktop, en vervolgens op SD-kaartje knallen en dat SD-kaartje als harde schijf weer in.
Nee, dat is de manier. Klopt. Het beste kan je dus, je weet welke hardware er is, je zoekt alle drivers ervoor op. Sterker nog, je zet meteen alle Windows-versies en DOS, wat je maar wil, op die SD-kaart van tevoren. En vanaf daar ga je dan beginnen met installeren. Dat is inderdaad de meest makkelijke werkwijze in plaats van het klassieke verhaal. Dus een harde schijf erin stoppen die leeg is, met een cd'tje booten en dat soort dingen. Dat kan ook, maar dat is inderdaad de lastige weg, de harde weg.
Ik weet het oprecht niet meer, maar hoe lang bestaat USB al?
Nou, USB,
had de hardware van die tijd gewoon USB-poorten wel al?
Nee,
klopt. Als je Windows 98 gebruikt...
In de tijd
gebruikt,
van Windows 95 was er nog geen USB.
Nee, Windows 98...
Hoe hang je hem daar dan aan?
Dat kan dus niet. Windows 95 zou ik sowieso niet gebruiken. Dat was niet een heel fantastisch stabiel systeem. Windows 98 SE is een van de populairste besturingssystemen. Los van XP, maar dat hoort natuurlijk echt bij een later tijdperk. En voor Windows 98 is officieel, althans in de service packs, het nooit uitgekomen. Maar er zijn wel onofficiële service packs waar het in zit. En je kunt wel los een mass storage driver downloaden die je USB toegang geeft. Maar inderdaad, als je hem geïnstalleerd hebt, zit er standaard geen USB ondersteuning op. En dat is dus wel een probleempje.
Hey, en nog iets anders, Jeroen, want als je dan Windows 98 SE draait, dat heb ik gedaan ook, dan loop je tegen allemaal dingen aan. Naast de drivers is er natuurlijk de bekende BSOD's en dat soort dingen. Als je dat opnieuw beleeft, is dat leuk?
Denk je dan, de Millennium Bug.
Ja. De Millennium Bug, inderdaad, de blauwe schermen, heb je toch een beetje gemist, hè? Nou ja, dat is juist, daarom is het al heel goed om eventjes weer terug te gaan in de geschiedenis, om te ervaren en te relativeren in wat voor tijd we nu leven. Want we zijn eigenlijk wel heel erg gewend, hoor, hoe stabiel Windows tegenwoordig is en macOS. Het loopt wel eens vast, maar het is redelijk zeldzaam eigenlijk. Terwijl inderdaad Windows 98...
Mijn vriendin is een Mac-gebruiker. Die moet je eens gaan uitleggen dat jij Windows stabiel vindt. En dat wordt een heel interessant gesprek, dat kan ik je wel vertellen.
Ja,
je hebt wel gelijk, hoor. In vergelijking met toen is het zeker waar.
Ja, precies. Het is, nou ja, het viel mij dus ook meteen op. Driver dingen, andere issues, ISA-kaarten die moeilijk doen, IRQ's, dat soort dingen. We kennen het wel, misschien nog van vroeger. Windows 98, het is een mooi OS, maar Windows XP was echt een enorme major leap vooruit wat betreft stabiliteit. Laat staan de Windows 10 waar we tegenwoordig aan gewend zijn en macOS. Dus dat geen merk. Je merkt ook dat het traag is. Je merkt dat die zelfs op een SD-kaartje nog aan het inladen is. Dus het is leuk om even terug in de tijd te gaan, maar ja, wel voor een specifiek doel. Het is niet dat je het nou echt voor je lol gebruikt.
Hey, en als je dan wil gaan gamen, kun je dan je nieuwe monitor daar op aansluiten? Of zeg je nee, dan heb je echt een oud beeldscherm nodig. Echt een oude CRT of zo.
Nou ja, precies. Kijk, de meeste van ons, in ieder geval ik, maar ik denk de meeste, hebben al die CRT's ooit weggegooid. Want die waren natuurlijk enorm lomp en enorm zwaar. Neemt heel veel ruimte in je beslag. En waarom zou je dat ding nog gebruiken wanneer je een goed LCD-scherm hebt? En de eerste generatie van LCD was misschien wat minder, maar die werden steeds beter. Dus die zijn allemaal, ja, voor mij massaal op de sloophoop beland. Toch valt er wel iets voor te zeggen. Kijk, je kunt natuurlijk een LCD prima gebruiken. Helemaal als je met adaptertjes VGA en DVI kunt gebruiken. Probleem is wel vaak heel veel is breedbeeld. En terwijl in die tijd was alles nog 4x3. Dus dat is al minder. Ja. Alles wordt uitgerekt als je pech hebt. Dus 4x3 LCD-scherm kan je natuurlijk ook kopen. Dat kost echt niks op Marktplaats. Maar een CRT heeft toch wel voordelen. En dat alleen al omdat in die tijd natuurlijk de games gemaakt werden voor die CRT's. En dat heeft natuurlijk. Een CRT heeft allerlei voordelen. Zoals natuurlijk de kijkhoek is veel beter. De kleurreproductie is veel beter dan de LCD's. Maar vooral dat de CRT niet ingedeeld is in pixels. Maar rondjes heeft met een soort van vage rand. Terwijl een LCD gewoon vierkante blokjes heeft. Waardoor alles er ontzettend blokkerig uitziet. Wat zeker niet de bedoeling is als je nu een jaren 90 game op die manier gaat terugbekijken. Dus wil je echt de beleving van toen? Ja, dan is een CRT toch wel weer een plusje.
Zijn die volop verkrijgbaar? Moet je dan naar rommelmarkten toe? Of staat het gewoon om VNA? Hoe kom je daaraan?
Op die manier inderdaad. Rommelmarkten vind je natuurlijk wel van alles. Kringlopen vind je ook van alles. Moet wel zeggen, jaren 90 spul. Dat begint wel echt gedateerd te worden, hoor. Kringloop denkt ook van ja, waar moeten we met zo'n grote CRT monitor? Dat wil niemand hebben. En dat is ook zo. Dus er is heel veel weggegooid. En op Marktplaats staat er ook vol mee. En ja, de interesse is er ook bijna niet. Maar ze zijn wel te vinden als je goed zoekt. Alleen ja, na van de CET weer, die laat je liever niet met PostNL komen. Het kan wel hoor, maar liever zoek je er eentje in de buurt natuurlijk die je kunt ophalen. Maar je moet wat geduld hebben en goed zoeken. En zeker wil je een goede hebben. Maar ze zijn nog wel verkrijgbaar. Ik heb zelfs eentje gekregen, gratis en nieuw in doos bij iemand die een hele partij nog had liggen uit de jaren 90. Dus dat was wel heel erg leuk.
Dat is een mooi gelukje. Hey Paul, zou jij zoiets doen? Een hele oude PC bouwen om daarop jaren 90 games te spelen?
Ik zou het bouwen van de PC het tofste onderdeel van het geheel vinden. Heb ik met rode oortjes te luisteren. Want dat vind ik eigenlijk de leukste nostalgie. Het spelen van de games. Ik moet heel eerlijk. Ik mag het bijna in deze uitzending niet hardop zeggen. Maar ik ben niet zo heel erg van de retro games. Ik ben meer van wat er nieuw uitkomt. Het bouwen zou ik heel tof vinden en dan er ook al die oude games bij verzamelen en die dan allemaal een keertje opstarten en even 10 minuten spelen en daarna van maar die was ook tof en laat ik kijken of ik die aan de praat kan krijgen, want dat is natuurlijk ook niet altijd een uitgemaakte zaak dat elke game die je vervolgens op de kop tikt of kan downloaden dat die het ook zomaar doet. Want dan kom je weer met diezelfde IRQ-setting, zo weet ik wel wat. Er waren veel beren op de weg.
Ja.
Dus dat.
En jij, Jur? Zou jij een oude PC nabouwen om oude games te spelen?
Nee, zeker niet. ik heb mezelf, dat vind ik nu al te veel moeite. Ik ben nog niet eens begonnen. En ik kan me prima vinden in gewoon emulatoren die hetzelfde bewerkstelligen. Dat je dan niet exact het juiste speelt. Dat interesseert me niet zodanig veel dat ik denk, ja, ik ga nu een hele berg oude hardware en dan al die drivers downloaden. En dan, nee, dat is niet mijn hobby.
Oh, wauw. Mij lijkt het dus wel enorm leuk, Jeroen. Ik zie uit naar je artikel en dan wil ik wel even kijken hoeveel moeite het precies is. En dan lijkt het me leuk om weer helemaal terug te duiken in de jaren 90. Maar voor
Jeroen,
het zover is, gaan we natuurlijk... Ja?
Als je klaar bent, dat je me even op kantoor neer kan zetten.
Toch even gamen.
scheelt mij een hoop moeite.
Ja, is goed.
Maar we zijn al zo lang teruggegaan dat we ook nog even vooruitkijken naar wat er op de site verschijnt komende week. Jeroen, jij hebt de Age of Empires toch opnieuw gereviewd, kunnen we dan een beetje zeggen.
Nou ja, de remaster, als je het zo mag zeggen, van deel 3. Dus de eerste versie die inderdaad in 3D uitkwam en grafisch helemaal gerestyled is. Maar nog wel het oude spelplezier van toen heeft, ja, klopt.
En zonder alles te spoilen, maar is het even leuk als toen?
Laat ik zeggen, het is even leuk als deel 3 toen was. Ja.
Ja, mooi.
Zitten de Nederlanders er nog in?
Ja, ja, zeker. Die klinken ook nog steeds heel goed. Mijn favoriete spel. En ik heb gehoord dat daar iemand die heeft, had misschien een hele mooie microfoon. Een hele mooie diepe stem inderdaad. Een van die karakters.
En Jur, jij gaat Mario Kart bespreken. De woonkamerversie. Komende week op de site. Komt er ook een video bij trouwens?
Er komt zeker een video bij. Sterker nog, die gaan wij. Nou, we nemen dit woensdagochtend op. En woensdagmiddag ben ik op zowaar weer eens een keer op de redactie. En dan gaan we een video bij maken, ja.
Oeh, leuk. En wat er ook nog aankomt komende week is een review van de nieuwe iPhones die we nu al hebben. Dat zijn de iPhone 12 en de 12 Pro. Dat betekent dat de volgens mij interessantste modellen, namelijk de iPhone 12 mini en de Pro Max, die komen echt later. Die zullen we later bespreken. Maar dan hebben we alvast wel een beeld van de nieuwe generatie iPhones. Heel interessant, dat komt ook komende week. Dank jullie wel jongens. En als je reacties hebt, dat kan in de reacties van de .geek of op het forum of via podcast@tweakers.net. Tot volgende week.
Doei.
Doei.
Nope.